Hoe gaat het met u? Niet allemaal tegelijk. In uw weg met de Heer, zoals iedereen die gaat, dat is een weg van zoeken en van bidden en van horen naar Gods stem en luisteren naar Gods stem en dan langzaam zijn weg vinden waarin je groeit. Waarin je een steviger fundament krijgt in je binnenste. En dat je niet, zoals Paulus dat zegt, niet steeds weer heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer, staat er. Dat betekent door allerlei gedachten en door allerlei adviezen en door allerlei raadgevingen. Maar dat het een vaste fundament in je binnenste wordt waarop je bouwt. En waarop je zegt, Heer, uw weg ga ik. En alles wat van buiten naar binnen komt en wat aangereikt wordt, dat kun je bekijken en dat kun je zien. En dat kun je gebruiken als het nodig is, maar dat kun je ook wegdoen als je die nodig hebt. Maar het gaat om het fundament van God in je binnenste. Het fundament dat heet Jezus Christus. En ik wou vanmorgen dat laten zien. En ik heb van de Heer een verhaal gekregen. Vind ik een prachtig verhaal. Van uit 1 Samuel 1. Van Hanna. De moeder van Samuel. Misschien kent u dat verhaal wel. Overigens, dan wou ik nog even zeggen dat dat lied van niet de kracht van wapenen, niet de kracht van mensenhanden, dat heeft me erg aangesproken. Om dat nog weer zo met overtuiging te zingen. Er staat van David dat God tegen hem zegt, je mag niet veel paarden hebben. En dat staat erachter. Dat hij mag niet op de kracht van het paard vertrouwen, maar op de kracht van God. En dan zie je dat Salomo, die had geweldig veel paarden. En dat is ook mede, is dat zijn ondergang geworden, omdat hij ook ging vertrouwen op andere goden. Maar niet op de kracht van het paard, niet de kracht van mensenhanden, maar op de kracht van God. En dat deed deze Hanna ook. Ik lees het u voor. In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, daar woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf, en hij behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen en de een heette Hanna. En de ander Peninna. En Peninna had kinderen, maar Hanna niet. En elk jaar ging deze man Elkana, ging vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. En Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, van die priester, waren daar ook priesters van de Heer. En wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moeders schoot gesloten. En haar rivale, dat is die Peninna, die kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. En zo ging het jaar in jaar uit. En elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. En toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet en ben je zo bedroefd? beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? En na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. En in tranen legde ze haar gelofte af: Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan zal ik hem voor zijn hele leven aan u nooit. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. En terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Zij bad namelijk in stilte, en haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. En daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist zich, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en ik stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om gevraagd hebt. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard, ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. En thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de Heer verhoorde haar en Hanna werd zwanger. Na verloop van tijd baarde ze een zoon, en ze noemde hem Samuel. Want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Tot zover. Even verder staat dat Hanna nog 3 zonen en 2 dochters kreeg. Dus dan had ze heel wat kinderen gekregen. Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de Richters. Dat is dus na Jozua, dan volgt een tijd van de Richters met Simson en Gideon enzovoort. En die periode loopt tot Samuel, Saul en David. En in die tijd staat hier ook in dat stuk even verder: het woord des Heeren was schaars en gezichten of visioenen waren niet talrijk. En dat duidde op een armoede, geestelijke armoede in het land Israël. Dat zij niet veel van God of verwachten of ontvingen. Eli staat er, die luisterde eigenlijk meer naar mensen dan naar God. Hij luisterde naar zijn zonen, die deden allerlei dingen die God verboden had. En die zonen waren priesters in de tempel, in Silo. En Silo, dat lag een stuk boven Jeruzalem, dat was de plaats waar in het begin de tent van de samenkomst stond, die uit de woestijn was meegenomen. En daar stond ook de ark. En daar dienden zij. En daar gingen mensen naartoe elk jaar om de Heer te offeren. In die tijd speelt dit verhaal. En dan begint het verhaal dat Hanna met haar man Elkana en zijn andere vrouw Peninna naar Silo gingen om te offeren. En dan staat er, die Peninna had kinderen, Hanna was kinderloos. En uiteindelijk wordt uit haar Samuel geboren. Als je de Bijbel eens op naslaat over vrouwen die kinderloos blijven en uiteindelijk nog een kind krijgen, of meerdere, dan is dat nogal wat. Als we het verhaal van Abraham en Sara. Sara bleef kinderloos totdat ze 100 jaar was. En toen beloofde God haar een kind en 9 maanden later toen werd Isaac geboren. En Abraham was de drager van de belofte. Uit hem zouden vele volkeren komen. Uit hem zou de mens van geloof ontstaan over de hele wereld. Meer dan het zand der zee. Meer dan de sterren aan de hemel. En menselijke wijs gesproken kon het niet. Er staat: Abraham was verstorven, Hebreeën. Een andere vrouw, dat was de vrouw van Isaac, Rebecca. Daar staat: Rebecca bleef kinderloos. En er staat toen heel eenvoudig: Isaac bad tot de Heere. En toen kreeg ze de tweeling Jacob en Esau. Waarvan Jacob ook de beloftedrager was van het volk Israël en van de hele wereld die tot geloof komt in Jezus. Dan had je Rachel, dat was de vrouw van Jacob, de tweede vrouw. Eerst Lea, waar hij 7 jaar voor werkte zonder dat hij het wist. En toen moest hij nog 7 jaren voor Rachel werken. En er staat ook: Rachel, die bleef kinderloos. En baarde uiteindelijk, na een hele lange tijd, baarde zij Jozef en Benjamin. Waaruit ook Jozef de beelddrager van Jezus. En dan krijg je dit verhaal van Hanna en Samuel. Dan is er nog een verhaal bij Elia over de Tsunamitische vrouw. Die ook de hele tijd kinderloos bleef. En die Elia kwam naar haar toe. En zij bood haar huis aan en ze zorgde voor Elia. En toen merkte Elia dat ze kinderloos was. En toen bad Elia voor haar. En toen een jaar daarna kreeg ze een zoon. En dan hebben we nog het verhaal in het Nieuwe Testament. Elisabeth, de nicht van Maria, die was ook kinderloos. En die baarde na zoveel tijd Johannes. En Johannes de heraut van de Heer Jezus. Wat bijzonder eigenlijk, hè, dat er zoveel voorbeelden zijn van vrouwen die kinderloos blijven en dan uiteindelijk toch een kind krijgen. Eigenlijk zouden we, als we dat met onszelf zouden vergelijken, dan, en dan bedoel ik niet dat je dan letterlijk kinderen moet krijgen, want dan zouden de mannen gelijk afvallen. En laten we dat maar niet zo uitleggen dan. Anders konden de mannen alvast koffie gaan drinken. Maar als we dat zelf vergelijken, dan zou je haast zeggen dat, en dat wil ik nog verder in dit verhaal uitwerken, dat een mens moet komen tot de kruisiging met Christus. Paulus zegt: ik ben met Christus gekruisigd. En indien wij gedoopt worden, dan laten we ons dopen en wij worden vereenzelvigd met de dood, staat er in Romeinen 6. En als je dan de dood ingaat, dan sterf je naar het uiterlijke, naar de uiterlijke mens. En de nieuwe mens staat op met Christus. En dan denk je, nou ja, dat belijden we dan. En dat, maar het is nog niet direct uitgewerkt in ons leven. dat het zo is dat ik echt met Christus gekruisigd ben en dat er in mijn vlees niks meer opspeelt. En dat ik heerschappij voer over de zonde en over de zwakheden en over mijn gevoelens. Dat is nog niet zo. Maar de belijdenis dat je met Christus gestorven bent, dat is het fundament waarop dat in je leven gaat gebeuren. Waarop dat langzamerhand in je leven plaatsvindt en waarop dat fundament gelegd wordt en waarop dat huis gebouwd wordt wat een geestelijk huis is. En niet dat je bouwt op menselijke prestaties. Peninna, dat betekent parel. En Hanna betekent genadig. En ik heb het zo gedacht dat Peninna, we hebben allemaal een Peninna in ons leven. Die nieuwe schepping die uit God geboren is, dat is de Hanna. En die Hanna, die geeft zich aan de Heer over. We hebben dat vanmorgen ook al een paar keer gezongen, Heer, mijn leven is in uw hand. Maar die Hanna, die belijdt dat en die zegt dat en die is toegewijd aan haar man Elkana, wat overigens betekent geschapen door God. Elkana had haar van harte lief en zij had Elkana lief. Maar er gebeurde eigenlijk in haar leven nog niks. En in ons leven begin je met je vertrouwen op de Heer te stellen. En de Heer maakt je vrij of hij vervult je met Gods geest. Hij legt het samen met jou, het fundament in je leven. En dan wil je daar graag op bouwen. En dan wil je daar graag op dat er iets tot stand komt in je leven. En wat wij dan, tenminste zo verging het mij, dat je dan na je bekering, dat je zo enthousiast bent, dat je dan van alles en nog wat gaat doen om de Heer te dienen. Heel je leven is van de Heer en alles, al je tijd, al je... En dat gaat soms te ver en dan vergeet je je gezin en je kinderen en dan... En langzamerhand kom je tot de ontdekking dat al die menselijke inspanningen en prestaties en dat de Heer eigenlijk dat niet van je vraagt. Maar wat dan wel? En je merkt dan dat die dingen die uit je vlees gedaan zijn, uit je menselijke inspanningen en uit je enthousiasme, dat langzamerhand weg-ebt. En dan wil je graag dat er iets anders voor in de plaats komt. Iets wat door God gegeven is en iets wat uit je geloof en uit je vertrouwen op God ontstaat. En dat daar zegen van uitgaat en dat er gezag van uitgaat en dat je... Peninna, die appelleert aan het uiterlijke. Parel was haar naam. En zij sarde, staat er, en zij kwetste Hanna elke keer. En daar had Hanna heel veel verdriet van. En zo zijn er ook in ons leven allerlei... Wordt er vaak een appel gedaan op onze houding. Op onze prestatie. Op dat wat we vinden en wat we zeggen en hoe we eruit zien en wat we hebben. En... Dat appel op die dingen in ons leven, die drukken eigenlijk die nieuwe schepping naar beneden. En dat je dan eigenlijk wat je van God ontvangt, dat niet goed meer gehoord wordt. En dat je het moet hebben van dat wat je presteert en wat je zegt en wat je vindt en wat je doet en wat je... Nou, en daar kunnen we lang niet allemaal aan voldoen wat de omgeving van je vraagt en eist en verlangt. Wij zien er niet allemaal zo mooi uit als ja, wie zal ik noemen? Richard Gere. Hè? Kent u wel, hè? Mooie man. Overigens, moet ik zeggen, dat kan ik u wel verklappen. Er was laatst iemand bij ons in de gemeente die zei, ik vind dat jij zo op de paus lijkt. Nou, toen dacht ik, oh, nou. Maar ja, ik moet het niet hebben van de paus. Maar goed, we kunnen niet allemaal lijken op die, of die, of die. En, de genade, Hanna, de genadige, die het van God verwacht, die is in ons binnenste. En die moet groeien in ons. Dat staat ook in 2 Korinthe 4. De nieuwe schepping, de oude schepping wordt afgelegd, wordt afgebroken. En de nieuwe mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat gebeurde hier ook. Peninna, die drukte haar weg. En dat zie je bij Jacob en Esau. Esau bedreigde Jacob. Dat zie je bij Lea en Rachel. Rachel had veel kinderen. Lea had veel kinderen. Rachel niet. Lea was de eerste vrouw, 7 jaar. En toen kwam Rachel pas. En dat zie je met met jezelf ook, dat er het appel wordt gedaan op je doen en laten en hoe je eruit ziet en wat je zegt en wat je vindt. Dat is een verkeerd appel. En dat brengt je van binnen, brengt je dat in verwarring. En dan denk je, ik kan niet voldoen aan. Ik wil graag voldoen aan wat de Heer van mij wil. Ik wil graag ook meer geestelijk worden en krachtiger worden. En ik wil ook visioenen zien en ik wil ook enzovoort enzovoort. Maar dat appel op je vlees om iets te laten zien, dat drukt eigenlijk de nieuwe schepping weg. Peninna kwetste haar diep. Staat in het Nieuwe Testament in Galaten. De mens uit het vlees, die vervolgt de mens die uit de geest is geboren, uit God. Dus wat moet er gebeuren? De mens uit het vlees moet afgelegd worden. En de mens uit de geest geboren, die moet groeien. Dat zegt Johannes ook. Als hij vraagt, bent u de Christus? Nee, zegt hij, die na mij komt. En ik, hij was eigenlijk de vertegenwoordiger van het oude verbond. Ik moet minder worden, maar hij moet groeien. En dat is in ons leven ook. De mens die naar de wet leefde moet minder worden, maar hij, de Christus in ons, moet groeien. Er zat er veel verdriet van. Jaar in jaar uit gebeurde dat. En ze deed dan haar best en ze probeerde het. Maar staat er zelfs, die Peninna die prikkelde haar tot drift. Die sarde haar zodanig dat ze het misschien wel eraan gaf. En dat ze zei, ja, het lukt toch niet. En dat ze haar hoop en haar vertrouwen op de Heer losliet. En dan zegt Elkana, terwijl ze weer een keer in Silo waren, waarom huil je? Waarom eet je niet? Waarom ben je zo bedroefd? Ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? Hoe zit het met ons ook? Dat God zegt tegen ons, terwijl we misschien niet presteren wat zou moeten, of niet doen wat zou moeten, of dat we niet kunnen doen wat we eigenlijk zouden willen doen. Maar dat zegt God ook, zoals Elkana dat zegt, ik hou van je, ik heb je lief, ik vraag geen offers van stieren en van bokken en van geiten en van schapen enzovoort. Maar ik vraag jezelf, ik wil graag in jou wonen. En meer vraagt God niet op dat moment. Er moet een fundament gelegd worden van liefde en vertrouwen. God houdt van je. Los van wat je bent, los van wat je doet, los van wat je gedaan hebt, los van wat je gezondigd hebt. David zegt, u gedenkt mijn zonde van mijn jeugd niet meer. Psalm 103, dat is een prachtige psalm. Loof de Heere, in de oude vertaling is dat, loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest en die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid en u overlaat met schoonheid en geluk, staat hier, uw jeugd vernieuwt als van een arend, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Is dat al helemaal doorgedrongen in u en leeft u daar ook uit wat u toen gedaan hebt en dat dat nog wel eens nagedragen wordt door die of dat er situaties zijn die lijken op wat er toen gebeurd is en dat u weer geconfronteerd wordt met die zonde of die misstap van toen, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Zo is God. Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen, zegt Elkana. Dat zegt God ook tegen ons. Ben ik niet meer waard dan alles wat je in het leven kunt bereiken? En dan komt er een moment dat Hanna zegt, dit kan zo niet langer. Dit wil ik ook niet meer. Er moet iets gebeuren. En dan gaat ze naar het heiligdom. Ze gaat naar de plaats waar God woont. De tent der samenkomst. En ze zegt, Heer, ik wil een zoon graag hebben. Ik leg het voor u neer. En ik doe een gelofte. Als ik een zoon krijg, dan is dat allemaal is voor u. Alles is voor u. Zij legde haar leven op het altaar. En zij bracht zichzelf en haar komende kind bracht ze toen al op het altaar. En toen ze, terwijl ze dat aan het bidden was, dat de priester, de geestelijke adviseur, zeg maar, die zei, mens, je bent dronken, ga naar huis en slaap je roes uit. Soms is er geen begrip voor je verdriet, of voor je onmacht, of voor je last van je verleden. En dat kun je ook niemand kwalijk nemen. Maar soms gebeurt dat zo. En dan, toen zei ze dat, nee, ik ben niet dronken, maar ik heb een groot verdriet en een last in mijn leven. En ik heb dat aan de Heer overgedragen. En toen zei Eli, ga in vrede, de Heer zal je geven waarom je gevraagd hebt. Kijk, wat deed zij? Ze nam een beslissing. Ze ging naar het heiligdom. Zo kunnen wij naar de Heer gaan in onze omgang met de Heer. En sommige mensen die nemen daar een week de tijd voor. Die nemen een week vrij af. En gaan dan in hun eentje gaan ze naar Zuid-Limburg, bij wijze van spreken. Dat je zo vast besloten bent om te zeggen, nu moet er een eind komen aan de situatie. Ik wil vrucht gaan dragen op de goede manier. En ze deed dat. Zij deed een gelofte, alles in mijn leven is van u. En ze gaf ook haar verdriet aan God. En ze gaf haar lasten, gaf ze aan de Heer. En ze ging naar huis, staat er. Of ze ging naar Elkana toe en naar haar familie. En ze was niet langer bedroefd. En ze at ook weer. Dus er was een moment gekomen dat ze een besluit genomen had. Dit ga ik doen. Zo kun je een besluit nemen om je kinderen los te laten. Je man los te laten. je werkgever los te laten. Je buurman, je buurvrouw. Misschien wel, maar dat komt hier natuurlijk niet voor. Een broeder of zuster uit de gemeente waar je niet zo goed mee overweg kunt. Is dat hier ook of is dat niet zo? Nee. Nou ja, laten we in ieder geval dat er maar even bij betrekken. Oké. Okay. Heer, hier is het. Soms zijn er dingen die je niet zo... Kijk, je kunt wel gelijk hebben en de ander die doet dan niet wat jij vindt of zegt. Maar ik dacht in Prediker staat, wees niet al te rechtvaardig. Dat wil zeggen, als je een hoge mate hebt van rechtvaardigheidsgevoel en van een gevoel zo moet het, maar ga daar niet al te strak mee om. Want als je dat wel doet, dan vallen er een aantal mensen buiten de boot. Want die zitten anders in elkaar. Die kunnen dat niet. Dus geef ook die mensen aan de Heer. De Heer, ik zegen mijn broeder. Als jullie dat van mij vinden, dan zeg je gewoon, ik zegen mijn broeder Piet. En dan is mijn last van mij af. We zien nu dat de basis van je geloof rust op sterven met Christus. Met hem gekruisigd. Om ook met hem op te staan. Oude mens, begraven, afgelegd, weggedaan. En als je het onderkent, je zegt, Heer, er is weer iets in mij. Ik ben weer mijn zorg aan het maken. Ik leg die zorgen van mij af, want dat ben ik niet meer. Ik ben me weer aan het ergeren. Ik leg die ergernis van me af. Ergernis houdt verband met oordeel. En wie oordeelt, wordt veroordeeld. Dat heb ik u wel eens verteld. Dat is nou bijna, ruim 10 jaar geleden is ons bedrijf failliet gegaan. En dan denk je dat je door de grond zakt. Dat je alles kwijtraakt wat je hebt en dat je ziet de laatste tijd ook voor de televisie wel eens programma's dat ondernemers door bepaalde producten van de bank alles kwijt zijn geraakt. Terwijl ze een goed lopend bedrijf hadden. Nou, ik word daar zo ontzettend verdrietig van dat banken dit soort producten hebben bedacht. En mensen die denken dat ze beschermd zijn tegen eventualiteiten in de toekomst. En dan worden ze helemaal onderuit gehaald. Omdat de rente is verlaagd. En dan moeten ze alles bijpassen. Ik was daar zo ontzet. Maar goed, ik heb dat zelf een keer meegemaakt. En dan denk je nou, je raakt alles kwijt. En wat we toen daarna hebben ervaren, wat de Heer teruggegeven heeft. Dat, ja... Ja, dat kan geen mens bedenken. De Heer Jezus die zegt, Vader, ik geef mijn leven in uw handen. En u wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ik wil liever dat het voorbij gaat, maar u wil geschieden. En dan kom je tot sterven. Want je laat het los. En je komt tot geloof, zeg maar. Uiteindelijk kom je tot geloof, net zoals Abraham. Zijn vrouw kon niet meer, hij kon niet meer kinderen krijgen. Niettemin geloofde hij. Er staat in Hebreeën, Abraham, die had bedacht dat God bij machte was. Met het offer van Isaac, want hij moest Isaac offeren. En hij deed dat. En Abraham had bedacht dat God bij machte was om doden op te wekken. Daarom gehoorzaamde hij God. En zo is het met ons ook. God is machtiger dan wij ons kunnen bedenken. En als er dingen gebeuren die je niet kunt overzien en die uit je handen lopen. En dan denk je, opdat wij gehecht worden aan Christus. Hij is machtiger dan wij kunnen bedenken. Dat is wordt de basis van je geloof. En daarop kun je van alles en nog wat kan de Heer je geven. Hij gaf aan Hanna Samuel, een geweldige man in Israël, een profeet van de God. waar nu mensen nog over praten. En dat gebeurde ook met Jacob, dat gebeurde ook met Jozef, dat gebeurde met Abraham en Isaac, dat gebeurde met Johannes. Als je komt tot sterven, dan wekt God leven op in ons. En dat is sterker dan de dood, sterker dan mensen en krachtiger dan het menselijk denken en leven. En dat geeft ons blijdschap, voorspoed, leven en overvloed, zoals Jezus dat zegt. Wat dacht u? Zullen we dat maar laten doen in ons leven, met hem gekruisigd, is om tot nieuw leven te komen. Amen. Dus even samen bidden. Dank u, Heer, dat uw voorbeeld ons zo helder voor de geest staat. Heer, dat u de dood inging, maar door de kracht van de Vader opgewekt werd uit de dood. Heer, als je sterft, Heer, dan kom je los van het menselijke leven en je wordt opgewekt door de geest van God. Heer, we zegenen elkaar daarmee in uw naam. En ik dank u, Heer, dat u onze harten aanziet om dat in ons leven te bewerken. Zo zegen we elkaar in uw naam. Amen.